Gemeente, vooraf heb ik u de volgende mededelingen te doen namens de kerkenraad. Volgende week zondag hoopt uw eigen predikant, dominee Egas, u weer voor te gaan. De bestemming van de collecten. Vandaag is er 1 collecte en die is bestemd voor de diaconie. Volgende week zijn er 2 collecten, de eerste voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En verder wordt u meegedeeld wat ongetwijfeld de meeste van u bekend zal zijn inmiddels, dat overleden is op 96-jarige leeftijd zuster van der Baan Groenendijk. De rouwdienst zal worden gehouden morgenmiddag om 2:30 in de kerkzaal van de Goederee te Sommelsdijk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats te Sommelsdijk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van zuster van der Baan Groenendijk hebben wij de aanvangspsalm in overleg met de kerkraad gewijzigd en wij zingen nu psalm 89 vers 19. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Psalm 89, 19e vers. Wij stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet gehoord hebben, zingen wij de bede van Psalm 51, vers 5. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelde diepste wonden. Psalm 51, het vijfde vers. God sprak al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing is vanmorgen uit een tweetal gedeeltes uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Markus 16, het 14e tot en met het 20e vers. En vervolgens Handelingen 28, vers 1 tot en met 10. Markus 16, vers 14 tot en met 20. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen daar zij aanzaten en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij uitgegaan zijn de predikten overal en de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Handelingen 28, vers 1 tot en met 10. En toen zij ontkomen waren, toen verstonden zij dat het eiland Melite heette. En de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid, want een groot vuur ontstoken hebben, daar namen zij ons allen in om de regen die overkwam en om de koude. En toen Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En toen de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander, deze mens is gewis een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaad. En ze verwachten dat hij zou opzwellen of terstond dood nedervallen. Maar toen zij lang gewacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. En hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, met name Publius, zijn landhoeven, die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag, tot de welke Paulus inging. En als hij gebeden had, legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. Toen dit dan geschied was, kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen, die ons ook eerden met veel eer. En toen wij vertrekken zouden, bestelden zij ons hetgeen van nodig was. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En wij willen in onze voorbeden allereerst gedenken de familiekring van onze overleden zuster Van der Baan Groenendijk. En verder dragen wij aan de Heere op zuster K. van Dis, die het ook moeilijk heeft vanwege een wond aan haar been en die daarvoor ook in het ziekenhuis ligt. Wij willen verder ook gedenken aan Willemijn Valerius. Er is reden tot dankzegging dat ze weer thuis kon komen en we mogen haar met alle blijvende zorg aan de Heere opdragen. Ook broeder Dingeman de Bakker kon weer thuiskomen. En wij mogen daarvoor danken. En ook hem met alle nood van geest en lichaam aan de Heere opdragen. Wij zoeken Gods aangezicht in het gebed. Goedertieren en ontfermende Heere in de hemel, u spoort ons in uw woord er zelf toe aan, dat wij uw aangezicht voortdurend zouden zoeken in het gebed. Op allerlei wijze geeft u daar toestemming voor en spoort u er ook nadrukkelijk toe aan om dagelijks en voortdurend te bidden. En dat geldt voor ons persoonlijk leven. Het is ook een rijkdom ons hart voor u te mogen uitstorten. Het geldt ook voor het gemeentelijk leven. Wanneer wij als gemeente bijeen zijn in de kerk, dan is het om samen naar uw woord te horen, maar ook om uw aangezicht te zoeken. Heere, we danken u voor dat voorrecht dat u daarin ons schenkt. En we bidden van u dat u ons wilt zegenen in uw goedheid en trouw, nu we samengekomen zijn rondom uw eeuwig blijvend woord. Heere, wat onderscheidt ons van zoveel mensen die eraan voorbij gaan, hoewel ze er iets van weten of kunnen weten? En wat onderscheidt ons van hen die nog nooit van die boodschap gehoord hebben? Heere, dan is het toch wel een bijzonder voorrecht dat wij bijeen mogen komen daar waar gij uw gemeente vergadert. En dat wij samen mogen luisteren naar dat woord dat zo diep indringend is, omdat het een boodschap is die ons de waarheid zegt over u, maar ook over onszelf. Een woord dat in het licht stelt wie wij door onze zonde en schuld voor u zijn, maar dat ons ook laat horen dat gij een God van ontferming en verlossing zijt in de Heer Jezus Christus. Dat is die verlossingsweg die u zelf uitgedacht en tot stand gebracht hebt in de Zoon van uw liefde, in de Heer Jezus Christus. En nu mogen wij telkens weer horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere naam gegeven. Er is geen andere weg uit te denken die tot u leidt dan alleen in de Zoon van uw welbehagen. Geef dat we daar diep van doordrongen mogen zijn en dat wij door genade onze toevlucht mogen zoeken en mogen vinden in hem die u gegeven hebt tot een zaligmaker van zondaren. U kent ons, o Heere, in onze persoonlijke verhouding tot u. Wilt u ons tot u trekken door die onwederstandelijke kracht van uw Heilige Geest, als we u nog niet kennen? Wilt u ons dan te sterk zijn en ons verbinden met de koorden van uw liefde aan u? Maar wilt gij uw woord niet minder gebruiken om te onderhouden en te versterken wat u zelf gewerkt hebt door uw Heilige Geest? Wilt u met die geest in ons midden ook nu rijkelijk tegenwoordig zijn? En wilt u ons onderwijzen door het woord dat wij gelezen hebben en dat straks ook onze aandacht zal vragen? Een eenvoudige geschiedenis, maar tegelijk ook met onderwijzing voor ons persoonlijk en geestelijk leven. Wilt u onze harten ervoor openen en wilt u geven dat wij erdoor gezegend worden, wij allen in de kerk en ook broeders en zusters die op andere wijze deze dienst kunnen meemaken. Wilt u ons allen erbij betrekken en wilt u kracht van uw woord doen uitgaan? En wilt gij uw dienaar bekwamen en sterken, opdat hij in getrouwheid die boodschap vertolken mag, dat het mag dienen tot eer van uw naam en tot zegen van de gemeente die hier bijeengekomen is. Barmhartige Heere, wij bidden u dat u wilt gedenken aan allen die met bijzondere noden en moeite te kampen hebben. U weet het, dat er rouwdragenden in ons midden zijn. En dat denken we in het bijzonder en met name aan de nagelaten familiebetrekkingen, kinderen en kleinkinderen van zuster Van der Baan Groenendijk. Heren, het is zo ingrijpend, zelfs wanneer een overlijden op hoge leeftijd mag plaatsvinden, op zichzelf een voorrecht, maar dan is het toch altijd nog zo dat de geliefde een lege plaats achterlaat en dat de pijn van het gemis gevoeld wordt. En daarom bidden wij van u, Heere, dat u allen wilt troosten die achtergebleven zijn, dat u hen wilt zegenen en dat ook zij hun toevlucht mogen zoeken bij u, de Heere, dat het ook bij hen mag leven. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, onze hoop, die is op u. Wilt u geven dat straks de rouwdienst zal kunnen plaatsvinden en dat uw woord daar geopend mag worden en ook tot zegen mag zijn. En laat alle licht mogen vallen op de Heer Jezus Christus, die de borg en middelaar is van zondaren, maar ook de levende zaligmaker, die het gesproken heeft: wie in mij gelooft, zal leven tot in eeuwigheid. Heere, we bidden van u dat u gedenken wilt aan anderen die met moeite en met zorgen kampen, die ook met ziekten en met kwalen te stellen hebben. We denken aan onze zuster van Dis. Wilt u haar nabij zijn en wilt u geven dat die hinderlijke wond ook weer helen mag? U zegt het, ik de Heere ben uw heelmeester. Laat ze dat ook in heel letterlijke zin mogen ervaren en wilt u het daarin nog heerlijk wel maken. U weet dat er ook andere zorgen in de gemeente zijn. We denken vanmorgen in het bijzonder aan onze broeder Dingeman de Bakker. Het is een voorrecht dat hij thuis kon komen. We weten intussen dat zijn omstandigheden grote zorg geven. Heere, wees met onze broeder en wilt u de dokters wijsheid geven in het begeleiden van onze broeder. En laat ook hij in deze weg zijn toevlucht maar mogen zoeken en mogen vinden onder de schaduw uw vleugelen. Want Heere, dat is zo wonderlijk. Dan kunnen omstandigheden moeilijk zijn, die kunnen tegen zijn. Maar wanneer u nabij bent, met uw genade en met uw vertroosting, dan kan een moeilijke weg met u toch gegaan worden. Ja, dan is die zelfs nog te verkiezen boven een makkelijke weg in dit leven zonder u, de Heere. Geef hem de genade om het in alles van u te verwachten en om u, de Heere, te blijven volgen, ook in zijn ziekte. Heere, wilt u ook zijn met Willemijn Valerius? Het is een voorrecht dat ze thuis kon komen. Daar zijn ook permanente zorgen, u weet het. Laat ook zij haar hulp en kracht bij u, de Heere, mogen zoeken. En wilt u haar alles schenken wat nodig is om bemoedigd en gesterkt verder te gaan. Ja, zegen haar geest en lichaam, zoals u weet wat nodig is. Barmhartige Heere, wij bidden u dat u wilt gedenken aan al het werk dat verricht wordt in uw koninkrijk, aan alle arbeid in uw kerk, ook in ons vaderland. We weten dat uw kerk is verdeeld. Verdeeldheid tussen de kerken, vaak nog verdeeldheid binnen de kerken. U kent alle omstandigheden en we kunnen de pijn voelen over de verwarring die er vaak is. Wij bidden van u, ontferm u over uw kerk en geef dat ondanks alles, door al het menselijke heen en ondanks het zondige, uw werk nog voortgang mag vinden, dat uw gemeente vergaderd mag worden, want u verricht toch uw kerkvergaderend werk, o Heer Jezus Christus, en u hebt gesproken dat u nog andere schapen hebt die van deze stal niet zijn, die u ook moet toebrengen. O, wilt u dat werk verrichten, Heere? En wilt gij uw dienaren gebruiken als instrumenten in uw hand, dat zij uw woord duidelijk en ernstig, liefdevol en bijbels mogen vertolken. En dat er kracht van mag uitgaan. Dat uw gemeente gebouwd mag worden. En dat er ook jaloersmakende kracht van uw kerk mag uitgaan in deze wereld. Dat er nog mogen zijn die het zeggen, laat ons met u gaan. Want we hebben gezien dat de Heere met u is. Heere, wij bidden u dat u dit alles wil bewerken. En dan moeten wij het belijden. Het kan niet. Het kan nooit om ons. Heer, dan moeten wij onze zonden en onze afdwalingen onder ogen zien. En voor u erkennen. Heer, dan moeten wij bidden wat wij vanmorgen ook gezongen hebben. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. O, delg toch uit onze schuld en zonden. En spreek ons vrij van alle gruweldaden. Van alle zonden, openbare en verborgene, zonde van de daad en zonde van nalatigheid, en ook van onze erfzonde. En wilt gij ons nog aanzien in dat alles reinigende bloed en in dat volmaakte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus? Want Heere, dan hebt u het zelf beloofd dat u dan geen zonde ziet in uw Jacob. En geen overtreding in u Israël. Heren, laten we daardoor uw genade in delen. En wilt gij ons horen alleen om hem, uw lieve zoon, die nu als de grote voorbidder aan uw rechterhand is, uit genade. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking Psalm 91... het eerste, vijfde en zesde vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. En wat er verder volgt, Psalm 91, vers 1, 5 en 6... En u krijgt tegelijk ook de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Het woord is, heren, dat ik u vandaag bedienen mag, is in beide diensten uit Handelingen 28. En vanmorgen wordt uw aandacht gevraagd voor het derde tot en met het vijfde vers uit dit hoofdstuk. De tekst is Handelingen 28, vers 3 tot en met 5. En toen Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, kwam er een adder uit door de hitte en vatte zijn hand. En toen de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkander: deze mens is gewis een doodslager, welke de wraak niet laat leven, daar hij uit de zee ontkomen is. Maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 33, vers 10. Geliefde gemeente, het is voor ons allen een wonder dat wij mogen leven. Dat God aan ons, oud en jong, eenmaal de levensadem schonk en dat hij ons sindsdien bij het leven bewaarde. Er zijn ook wel mensen voor wie het als het ware een dubbel wonder is dat zij in leven zijn. En dan bedoel ik mensen die heel veel meegemaakt hebben en die in groot gevaar verkeerd hebben. Mensen die meer dan eens de dood voor ogen gehad hebben. Zulke mensen lopen er nog heel wat rond, daar moet u maar eens op letten. Wat die betreft kun je soms met verbazing naar iemand luisteren en je denkt dan, terwijl die ander aan het woord is, wat is het een wonder, hoe is het eigenlijk mogelijk dat hij of zij nog leeft? Het begon soms al hiermee dat iemand bij de geboorte ter nauwe nood het leven eraf bracht. Of hij is als kind meermalen in het water gevallen of door een auto aangereden. Het was op het kantje af. Een jonge man die vanaf een schip in zee viel en op het nippertje gered werd. Het komt voor. Een ernstig zieke van wie de dokters zeiden geen of bijna geen kans van overleven. En het kwam toch nog goed. Het zijn dingen die in de praktijk gebeuren. En misschien weten wij er bij ervaring van. Het zij uit ons eigen leven. Het zij in onze naaste familiekring. Laten wij zulke reddingen alstublieft niet als een kwestie van stom toeval beschouwen, zoals de mensen dat dan wel eens uitdrukken, maar laten wij daar toch de hand van de Heere in zien. Zo'n redding uit doodsgevaar stelt Gods goedheid en trouwe zorg voor ons in het licht. Het betekent dat de Heere nog geen lust heeft gehad in onze dood. En ook dat hij nog een bedoeling met ons leven heeft. De bedoeling dat we hem zullen zoeken als we dit nog niet leerden doen. En de bedoeling dat we dichter tot hem zullen komen. Dat we nauwer aan hem verbonden zullen worden als we hem door genade reeds kennen. Meermalen gebeurt het dat de Heere met zo iemand die langs de rand van de dood gegaan is, iets bijzonders voor heeft. Bijvoorbeeld een bepaalde taak in zijn koninkrijk, eventueel in het zendingswerk. De voorbeelden zijn ervan. Ook bij de apostel Paulus was het, om zo te zeggen, een dubbel wonder dat hij leefde. Dat hij door allerlei spannende momenten heen het leven behield. Denk er maar eens aan hoe hij meermalen aan steniging ontkwam. En hoe hij met 275 anderen een schipbreuk overleefde, zoals ons in het vorige hoofdstuk van Handelingen uitvoerig verteld wordt. En hoe hij door de beet van een adder niet gedeerd werd, en dat gaan wij dan vanmorgen horen. Dat was een bewijs dat de Heere nog werk had voor Paulus, dat hij deze apostel nog altijd gebruiken wilde bij de verkondiging en verbreiding van het evangelie. Wij willen daar vanmorgen aandacht aan schenken En de hoofdgedachte van de preek luidt: Paulus kort na zijn aankomst op Malta. Hij wordt ten eerste met de dood bedreigd, ten tweede van een misdaad verdacht en ten derde door een wonder gered. Paulus kort na zijn aankomst op Malta. Hij wordt met de dood bedreigd, van een misdaad verdacht, door een wonder gered. In de eerste plaats met de dood bedreigd. Als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Dit is ook in de geschiedenis van Handelingen 27 het geval. De opvarenden van het schip zijn aangespoeld op het eiland Malta, sommigen zwemmend, anderen op stukken wrakhout. Doorweekt, maar zielsblij dat ze de schipbreuk hadden overleefd. O zeker, ze hebben onderweg van alles verloren. Maar allemaal zijn ze behouden aan land gekomen. En dat moet toch wel heel wat betekenen voor die mensen, dat ze weer vaste grond onder de voeten hebben. Dagenlang hebben ze de dood voor ogen gehad en toch is er niemand van hen omgekomen. En vooral voor Paulus moet dit heel wat zijn. Voor de zoveelste maal is in zijn leven gebleken dat hij op zijn God aan kan. Dat de Heer een waarmaker is van zijn woord. Dit keer dwars door storm en nood weer heen. Paulus' geloof is niet beschaamd. Wie er wel beschaamd is, dat is de duivel. Want die duivel is er niet in geslaagd om Paulus te laten verdrinken en om op deze manier te verhinderen dat de apostel naar Rome zou gaan. God volvoert zijn plan, ondanks het woede van de ganse helmacht. Dit eiland, waarvan Paulus niet eens de naam kent, is voor hem een schakeltje in de lange reeks van Gods beloften. Ook met de eilanden heeft de Heere zijn plannen. De profeet Jesaja heeft er eeuwen tevoren reeds van gesproken. De eilanden zullen op zijn leer wachten. Melite, of Malta, zoals we tegenwoordig uitspreken, zo blijkt het eiland te heten. En als Paulus die naam hoort, dan moet zijn hart wel van vreugde trillen. Hij is immers op weg naar Rome en nu is hij al zo merkbaar dicht bij Rome. Weer is het evangelie een belangrijke stap verder gekomen. En opnieuw zien wij het met toenemende verwondering. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Hoe zal de ontmoeting met de eilandbewoners zijn? Nu, die valt geweldig mee. We lezen in het begin van vers 2: en de barbaren bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Dat is een zinnetje dat we samen toch eens even goed moeten bekijken, want de mogelijkheden tot misverstand liggen hier voor het oprapen. Laat ik allereerst iets mogen zeggen ter verduidelijking over dat woord barbaren. Dat woord heeft bij ons een ongunstige klank. Daar schrikken wij wat van. Een barbaar, dat heeft bij ons de betekenis van een ruwe kerel die zich aan onmenselijk gedrag schuldig maakt. We spreken over barbaarse methoden die toegepast worden. En dat is niet best als dat gebeurt. Nu, zo komen wij op een verkeerd spoor. Want dat is hier de bedoeling beslist niet. U moet namelijk weten dat in de oudheid alle mensen die geen Grieks spraken barbaren werden genoemd. Barbaren, dat zijn dus diegenen die niet behoren tot de toenmalige elitevolken. We kunnen zeggen een aanduiding van de vreemdelingen van de Griekse cultuur. En wat doen deze barbaren dan? Zij bewezen ons geen gemene vriendelijkheid. Zo lezen wij in de Statenvertaling. En natuurlijk heeft het woordje gemeen hier een andere betekenis dan bij ons. Het zou te overwegen zijn om dit woord door een ander woord te vervangen. dat ook door de Statenvertalers bedoeld is, maar dan in hedendaags Nederlands. Er is ook een bepaalde uitgave die in dat opzicht enigszins aangepast is. Waar staat de barbaren? Bewezen ons geen gewone vriendelijkheid. Nou, dat is al een stuk beter. Alleen vrees ik dat er dan nog misverstand mogelijk is. Geen gewone vriendelijkheid. Dan denken wij misschien aan een houding die minder dan vriendelijk is. Op het onvriendelijke af. En het is juist omgekeerd. Het gaat om een houding die boven het vriendelijke uitgaat. De barbaren bewezen ons een meer dan gewone of een buitengewone vriendelijkheid. Dat is de bedoeling van vers 2. En ik las laatst een goede en duidelijke weergave van deze tekst. En de inlandse bevolking was buitengewoon vriendelijk voor ons. Dat is de bedoeling. Deze eilandbewoners stelden zich dus uitermate vriendelijk op tegenover de schipbreukelingen. Ze hebben hart voor die mensen die doornat aan land gekomen zijn en die door de vermoeienissen en de angst van de laatste dagen zo intens verzwakt zijn. Maar zeggen we, die vriendelijkheid is toch vanzelfsprekend. Als mensen nou ternauwernood aan de dood zijn ontsnapt, dan probeer je ze toch te helpen. Dan probeer je ze toch van het nodige te voorzien. Zo gebeurde het toch ook 55 jaar geleden na de ramp, dat er van alle zijden hulp geboden werd aan de slachtoffers van het water. Velen van u zullen daar herinneringen aan hebben aan die tijd. Ja, dat vinden wij betrekkelijk logisch, zo denken wij. Maar nu moeten we niet vergeten dat in die oude tijden schipbreukelingen heus geen medelijden opwekten. Die werden beschouwd als vreemden, als mensen met wie je niet te zachtzinnig om hoefde te gaan. Gewoonlijk werden ze beroofd, gedood zelfs, of als slaven meegenomen. En terecht zegt Calvijn, God heeft de harten van deze mensen geneigd tot vriendelijkheid, opdat zijn belofte aan Paulus des te vaster zou blijken te zijn. Onderdak verlenen aan de schipbreukelingen, dat kunnen de eilandbewoners niet. Daarvoor zijn hun eigen leemhutten te klein. En daarom leggen die Maltesers eerst een groot houtvuur aan, zodat die drijfnatte en verkleumde schipbreukelingen zich daarbij kunnen warmen en hun kleren kunnen drogen. Zo zorgt de Heere door middel van deze heidense mensen voor zijn knecht Paulus. Om hem en terwille van het evangelie waarvan Paulus de drager mocht zijn, zijn allen gespaard. En weer om hem en terwille van het woord met name zal het hen aan niets ontbreken. Maar dan gebeurt het. Er moeten takken aangedragen worden voor het vuur. Paulus helpt er een handje bij. Dat is een mooi trekje. Paulus is apostel. Hij mag zijn leven besteden in de dienst van God. En hij mag daarbij zelfs in de voorste gelederen staan. En hoe dikwijls zullen zijn handen zich zegenend hebben uitgebreid? Hoe vaak zullen die handen zich hebben gevouwen? Of zullen ze uitgestrekt zijn naar de Heere voor het gebed? Maar dat betekent niet dat die handen in het leven van alle dag verkeerd staan. Paulus is een man die blijkbaar geen twee linkse handen heeft. Hij voorziet in zijn dagelijks levensonderhoud door het maken van tenten. En hier helpt hij ijverig mee om takken op het vuur te gooien. Deze grote in het koninkrijk van God, een man van minstens 60 jaar, acht zich niet te groot om mee te helpen bij zulk eenvoudig werk. Een christen van het woord, jawel. Lees zijn brieven er maar op na hoe diep ingrijpend ze zijn en hoe ze de leer van vrije genade uitstallen, maar een man ook van de daad. Gemeente, met heel alledaagse dingen kunnen wij tonen dat wij christen zijn. En laten we nou niet meteen reageren met de opmerking, maar dat soort dingen doen niet christenen ook en dan soms nog beter. Ik weet best dat dat zo is. Maar het is wel zo dat een christelijk beleider een unieke verantwoordelijkheid draagt. Want blijkt het vaak dat je met praktische hulpvaardigheid een weg kunt helpen banen voor het woord. Deze wijsheid wordt bijvoorbeeld ook op de zendingsterreinen behartigd, zoals we wel eens gelezen hebben. En wat is het ook iets moois wanneer jongeren uit ons land hun zomervakantie besteden om hun handen uit de mouwen te steken, bijvoorbeeld bij de bouw van een kerk ergens in Afrika of van een school of van een medisch centrum of iets dergelijks. Wel nu, we keren terug naar deze geschiedenis. Het vuur brandt, de takken zijn erop gelegd en dan ineens dan is daar die slang. Juist op dit ogenblik. En Paulus ziet niet eens het gevaar dat hem bedreigt. Merkwaardig is dat. Paulus wist wel dat die zeereis goed zou aflopen, maar hij weet totaal niets af van die adder die tussen de takken zit. Dat kan gebeuren, ook vandaag de dag nog, dat de Heere ons grote dingen bekend maakt en dat hij voor veel kleinere onze ogen gesloten houdt. Daar zat onder het reiszout een gifslang verborgen die verkeerde in een toestand van verdoving. En wanneer hij dan aanvankelijk mee in het vuur geworpen wordt, dan ontwaakt hij door de pijn en ineens zet hij zijn fijne tanden in de hand van Paulus. En nou is die trouwe godsgezant opnieuw in levensgevaar. Dit is maar niet iets toevalligs dat Paulus door een slang gebeten wordt. We kunnen zeggen, daar is Gods leiding in en dat is waar. We kunnen ook zeggen, en dat komt niet in mindering op het eerste, we zien hier weer als de grote speler op de achtergrond de Satan. Die Satan die ziet dat al licht, dat zijn rijk in gevaar is. Dat beest is immers een verre nakomeling van de eerste slang. En u weet dat, de slang in het paradijs is tot een instrument van de Satan geworden. Een instrument van de leugenaar van de beginnen. De Heere heeft tot die slang gezegd, daar ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt, op uw buik zult gegaan en stof zult geeten. Ga de Satan wraak nemen, nu hij een van de grote in Gods koninkrijk voor zich heeft? Probeert hij een stukje van het verloren terrein terug te winnen of verdere verliezen te voorkomen? Wat hier op Malta gebeurt, dat is een schermutseling tussen het slangenzaad en het vrouwenzaad. Tussen de duivel en zijn rijk enerzijds en Christus en zijn kerk anderzijds. Hoe zal dit aflopen? Zal de Satan het winnen? Zal Paulus, die aan boord zo vrijmoedig heeft getuigd van zijn God, nu moeten sterven als gevolg van een slangenbeet, dan zal de duivel in dit opzicht zijn zin hebben en een enorm succes behalen. En dan zal hij op het laatste moment toch nog verhinderd hebben dat het evangelie in Rome komt. Geliefde, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En hij werkt niet alleen met geweld, maar ook met list. En waar hij de kans krijgt, dan zal hij proberen om Gods werk tegen te staan. Ach, kijk, zolang wij ons bij de dingen van God en van zijn woord niet betrokken weten met ons hart. En als we ondanks onze kerkgang alleen op de dingen van dit leven gericht zijn, dan laat de duivel ons wel met rust, want dan heeft hij ons toch al in de greep. Maar dat gaat al anders worden wanneer wij ons serieus gaan bezinnen op onze verhouding tot God en ons gaan bekommeren om ons eeuwigheid. Als de Satan dit in de gaten krijgt, dan zet hij alles op alles om een mens niet uit zijn greep te verliezen. En vooral wanneer de Heere ons tot nieuw leven gebracht heeft. Dat leven dat uitgaat naar de Heere. He, mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat nieuwe leven dat zich openbaart in verootmoediging en schuldbesef voor Gods aangezicht. En dat uitkomt in die onzegbare, maar toch zeker te doorleven liefde tot de Heere. O, dat nieuwe leven, dat wil de Satan zo gauw mogelijk verbreken. Daar is hij als de kippen bij. Hebt u daar wel eens iets van gemerkt? Dat hij er ineens zijn giftige tanden in zet. Dat hij u onverhoeds bedreigt en aanvalt. Diezelfde apostel die hier door de slang gebeten wordt, die vermaant ons in Efeze 6, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Laten wij toch het schild des geloofs aannemen. Laten wij toch het zwaard des geestes hanteren, gemeente. Dat is het woord van God. En ook al dat andere dat tot de geestelijke wapenrusting behoort, zie Efeze 6, dat hebben wij te gebruiken. En hierbij vergeten we ook niet dat Christus zelf ons geleerd heeft, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat was onze eerste gedachte. Paulus kort na zijn aankomst op Malta met de dood bedreigd. We horen ten tweede Paulus van een misdaad verdacht. Het is ineens doodstil geworden. De omstanders zien dat gevaarlijke beest aan de hand van Paulus hangen en ze denken, met die man moeten we oppassen. Hij is wel uit de zee gered, maar dat heeft hem blijkbaar niet gebaat. De wraak van de godheid kan hem ook hier vinden. Het kan niet missen. Die man moet wel een groot misdadiger zijn, een doodslager. Waarom denken deze heidenen aan moord en niet aan andere zonden? Wel, alle andere zonden zijn in hun ogen nog enigszins vergeeflijk. Daarvoor kunnen altijd nog verzachtende omstandigheden aangevoerd worden. Maar zich vergrijpen aan het leven van een medemens, dat is voor hun besef wel het allerergste dat denkbaar is. Daar zit in de gedachtegang van deze heidenen onmiskenbaar een positief element. Ze hebben blijkbaar enig besef van goed en kwaad en daarbij ook eerbied voor het leven van de mens. En zoiets doet ons sympathiek aan. Dat doet ons denken aan wat Paulus in Romeinen 2 schrijft, namelijk dat de heidenen die de wet niet hebben toch van nature doen wat de wet zegt. En ze betonen op deze wijze, zo betoogt de apostel, dat het werk van de wet in hun hart geschreven staat. Intuïtief weten ze, doodslag is een grote zonde. En bovendien hebben ze de overtuiging dat er een macht is die dit kwaad ernstig straft. Welke macht dit is, zeggen ze zelf. Deze mens is gewis een doodslager, welke de wraak, dat wil zeggen de wraak godin, niet laat leven. En die ke is naar de voorstelling die in de Griekse wereld bestond, er staat namelijk letterlijk die ke, dat is een van de godinnen die tot taak heeft om misdadigers te achtervolgen die aan de justitie zijn ontsnapt. We kunnen zeggen de godin van de wrekende gerechtigheid. De inwoners van Malta denken deze man is zijn gerechte straf ontgaan, maar Dike, de wraakgodin, weet hem op dit eiland toch te pakken te krijgen. Aan de toornende zee is hij ontkomen, maar nu zal er een slang een einde maken aan zijn leven. Want als die slang zijn gif in iemands bloedbaan heeft gespoten, dan treedt spoedig de dood in bij die persoon. Die mensen zijn echt onder de indruk van de macht, van de wrekende gerechtigheid. Hierbij zou ik een drietal opmerkingen willen maken. In de eerste plaats zijn hier duidelijk heidenen aan het woord, dus mensen die buiten de lichtkring van Gods openbaring leven. Deze dieke, deze godin der wraak, is evenals de vele andere goden en godinnen een fantasieproduct van de mensen. Laten we dit overigens wel in alle bescheidenheid zeggen, want het is heus niet onze knapheid of de verdienste van u of van mij dat wij wel van de enig ware God mogen weten. Niettemin, dieke bestaat niet echt. Een tweede opmerking, min of meer ten voordele van deze mensen, daar is bij deze bewoners van Malta blijkbaar plaats voor de gedachte dat een godheid straffende gerechtigheid uitoefent. En dan moeten we eerlijk zeggen dat ze in dit opzicht veel moderne mensen beschamen die elke gedachte aan een toornende God verwerpen en die God zien als een goedige figuur die het niet zo nauw zou nemen met recht en met gerechtigheid. Min of meer in dezelfde lijn ligt het wanneer we soms toespraken horen of beschouwingen lezen onder christelijke vlag, waarbij wel heel uitvoerig over Gods liefde gesproken wordt, maar waarbij gezwegen wordt over Gods gericht. Dat is een gevaarlijk scheeftrekken van de Bijbelse boodschap. De mensen uit deze geschiedenis hebben, hoewel ze de ware God niet kennen, toch het besef dat er een hogere macht is die het kwade op aarde niet verdraagt en ook niet ongestraft laat. En velen in onze tijd zijn helaas aan dit besef ontzonken. In de derde plaats, ze staan wanneer Paulus door dit onheil getroffen wordt veel te gauw met een afgeronde mening klaar. Ze trekken te vlot hun conclusies. Ze verklaren dit gebeuren namelijk al te vlot als de straf op een speciale zonde die Paulus begaan zou hebben. Moeten wij daar deze heidense mensen zo hard om vallen? Een vergelijkbare gedachtegang treffen wij ook wel aan bij sommige mensen in de Bijbel. De drie vrienden van Job konden beter weten, maar ze dachten en spraken in dezelfde geest. En ze hebben Job geprest om het toch maar te belijden wat hij op zijn geweten had. En de discipelen van Christus konden ook beter weten. Maar ze vragen toch maar bij het zien van een blind geborene, wie heeft er nou gezondigd, deze of zijn ouders? Zeer zeker, gemeente, daar is verband tussen zonde en ziekte, tussen misdaad en straf, daar wees ik reeds op en daar hoef ik geen woord van terug te nemen. De oude uitdrukking zegt het treffend, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. En dat mochten we gerust ook wel meer bedenken bij het zien van al het levensleed om ons heen en dat we ook zelf ontmoeten. Dat is inderdaad de bittere vrucht van onze afval van God in het paradijs. Maar we mogen niet meteen allerlei toepassingen maken in de persoonlijke sfeer. We mogen niet zeggen dat onheil dat die mens overkomt, dat is natuurlijk een straf op die en die zonde van hem of van haar. Als wij zo vlot onze toepassingen voor anderen kunnen maken, dan vergeten we zo gauw één ding. Als de Heere nou eens met ons zou doen naar onze zonde. Denken we daar wel eens aan? Komen wij daar wel eens van onder de indruk? Maar de Heere doet ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Het mag ons wel duizelen van verwondering. En daarom is het geen onschuldige bezigheid wanneer wij bij een ander meteen menen te kunnen constateren waarom hem of haar dat toch overkomt, dan verheffen wij ons boven die medemens en dan denken wij stiekem weg, ik ben een stuk beter, want mij overkomt zoiets niet. Oh, dan verheffen wij ons zo gauw, alsof wij zelf God zijn, want dan gaan we op de rechterstoel van de Here zitten. En dan menen we te kunnen treden in de beschikkingen van de alwijze God. En hij weet toch heus wel, beter dan wij het ooit kunnen weten, waarom hij iets doet. Daarom, zo zegt Calvijn, moeten wij geen overhaast oordeel vellen, maar eerst het einde afwachten. Want later moeten wij zo vaak erkennen dat wij ons hebben vergist, zoals ook die mensen op Malta zich in dit opzicht danig vergissen. Nu, geliefden, dit waren twee gedachten. Paulus met de dood bedreigd, Paulus van de misdaad verdacht. En we horen tenslotte Paulus door een wonder gered. Nu horen we pas iets over Paulus zelf. Want het is toch bepaald geen kleinigheid wanneer je een gifslang aan je hand ziet hangen. Hij moet toch ook een felle pijn hebben gevoeld en een psychische schok hebben gekregen. Maar daarover lezen we geen woord. En dan de geestelijke beproeving. Eindelijk is zij op weg naar Rome. Ternauwernood is zij gered uit het noodweer. En het is nog maar net achter de rug. En nu is daar ineens die giftige slang. Zal dat dier nu alle plannen doorkruisen? Ach, we weten niet wat er op dit ogenblik allemaal precies door Paulus heen gaat. Het zal wel in deze richting gegaan zijn. Maar één ding weten wij met grote stelligheid. Ook op dit moment heeft hij niets anders om zich aan vast te klampen dan het woord van Gods belofte. Gij moet voor de keizer gesteld worden. Dat is een belofte die nogal liefst een onvoorwaardelijke voorzegging van Gods wegen is. En daar komt de Heer toch zeker nooit meer op terug. Dat kan toch door de Satan en door de hele helle macht niet ongedaan gemaakt worden. Maar die slang dan? Ook daarvoor heeft de Heer een belofte gegeven. U kunt het nalezen in Lucas 10 vers 19. Christus zegt daar tot zijn discipelen, ziet, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht van de vijand, en geen ding zal u enigszins beschadigen. En voor zijn hemelvaart heeft hij die belofte herhaald. Het staat in Marcus 16, vers 17 en 18. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. Deze beloften zijn het enige houvast voor de apostel. Waar vindt het geloof zijn kracht in? Ook vandaag en de dag. Enkel en alleen in beloften van God. Die zijn de toevlucht en het steunpunt voor een mens die in zichzelf alleen maar reden tot veroordeling moet vinden. En die beloften heeft God in zijn woord zeer overvloedig geopenbaard tot troost van armen en ellendigen. Belofte van vergeving, van vernieuwing, van zaligheid. En ook van bijzondere, wondere uitkomsten in bepaalde met name genoemde noden. En die beloften gaan we hoog achten. Op die beloften leren we hopen. Uit deze beloften gaan we leven. We weten, hij die het beloofd heeft is getrouw, die het ook doen zal. Paulus staat in dat vaste geloof. Zo was dat kort tevoren aan boord van het schip en zo is het hier op Malta. Hij weet dat hij voor rekening van de Here staat. En terwijl er in zijn hart een gebed oprijst, kan hij met één handgebaar dat gevaarlijke beest van zich afschudden in het vuur, alsof het om niet meer gaat dan om een regenworm. En de apostel doet dat heus niet in eigen kracht. Want als een slang eenmaal zijn tanden in het vlees van een mens gezet heeft, dan laat hij heus niet zomaar los. En al zou hij dat doen, dan is het kwaad toch al geschied. Dan heeft dat gif zich al in de aderen geboord. Maar zo lezen we, hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaad. De omstanders zijn sprakeloos. Ze blijven Paulus aankijken. Zal er toch niet iets met hem gebeuren? Zal zijn arm niet opzwellen en zal hij dan niet ineens dood neervallen? Ongedeerd blijven na een slangenbeet, dat bestaat voor deze mensen eenvoudig niet. En als ze dan na lang wachten zien dat het gif Paulus geen enkel kwaad doet, dan moeten zij wel toestemmen, dit is iets bovennatuurlijks. Dit is het werk van een hogere macht. Dan gaan ze zelfs Paulus prompt tot een god verklaren. Nou, het kan verkeren. Het ene ogenblik word je tot een moordenaar verklaard en maar eventjes later tot een godheid. Dat is niet zo grillig en zo onberekenbaar als de stemming van de volksmenigte, ook in onze tijd nog. En wat hier nu op Malta gebeurd is, dat is niet zomaar een incidentje. Dit gebeuren staat in dienst van de doorbraak van Gods koninkrijk en de voortgang van het evangelie. Het is tegelijk een profetie van wat er in het eindgericht gaat gebeuren met de Satan, de oude slang. Hij heeft nu nog veel macht. Hij is fel en grimmig, omdat hij weet dat hij maar een kleine tijd heeft. En waar hij kan, dan zal hij proberen om het woord in zijn loop te stuiten. Dan zal hij tot afval proberen te verleiden. En dan zal hij de gemeente van Christus van alle kanten trachten te benauwen. En dat lukt de duivel vaak wonderlijk goed. Denkt u ook maar aan de vervolging en de verdrukking die er in onze tijd is in tal van landen, maar ook op andere wijze. Maar vergeet dan niet wat we van hem lezen in het laatste Bijbelboek. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, die genoemd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En nog een keer, de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel. Hier op Malta heeft de Heer Jezus Christus bewezen dat hij de overwinnaar is. Een onverhoedse, geniepige aanval van de vorst der duisternis is afgeslagen. En ook bij deze gebeurtenis mogen wij het zeggen: houdt Christus zijn kerk in stand, laat dan de hel vrij woeden. Wat Paulus betreft, hij heeft er een litteken bij gekregen. Want die slang heeft de beet van zijn tanden achtergelaten in de hand van Paulus. En de apostel heeft toch al zoveel littekenen. Hij weet bij ervaring wat het is om gegeeseld te worden met roeden. Om in gevangenissen te zitten en gestenigd te worden. En nog meer van dat soort dingen. Maar al die littekenen zijn voor Paulus eretekenen. De bewijzen van zijn apostelschap. De littekenen spreken van de vijandschap van mensen, maar ook en erbovenuit van de bewarende trouw van zijn God en koning aan wie hij toebehoort en die hij dient. Wij zijn alle uren in gevaar, schreef hij eens, en toch als stervende en ziet wij leven, als droevig zijnde en toch altijd blij. Ook wij, gemeente, wij zijn elk uur in gevaar. Nee, niet om door een slang gebeten te worden, tenzij er een ontsnapt uit de tuin van een liefhebber, dat zou nog kunnen gebeuren. Maar in het algemeen gesproken is dat gevaar om door een slang gebeten te worden er meer dan andere delen van de wereld. Maar het is wel zo dat overal om ons heen de dood loert. Dan worden we toch telkens aan herinnerd. O ja, een mens kan 96 jaar worden, dat hebben we vanmorgen ook gehoord. Een rijk voorrecht, maar we weten dat de dood eenmaal komt. En bovendien, daar moet ik toch ook op wijzen voordat we uit elkaar gaan. We zijn in zekere zin al gebeten. Zijn wij in zekere zin al gebeten? Ja. Want het gif van de zonde, dat woelt door onze aderen. En als we nu niet van deze dodelijke kwaal genezen worden, oh, dan zullen we eraan bezwijken. Dan zullen we daar eeuwig aan te gronden gaan. En daarom, er is maar één weg. En dat is die, dat we in het geloof leren zien op de Heere Christus. Zoals die Israëlieten die in de woestijn waren en die daar door de slangen gebeten waren, op die koperen slang zagen en genezing vonden. En laten wij ons dan niet achter allerlei uitvluchten verschuilen. Ik weet het, we hebben de trekkende kracht van Gods geest nodig, maar die kracht is ons ook beloofd. Die geest is ons toegezegd. En daar mag ik in vertrouwen op de werking, dat de Heere zijn geest verbinden wil aan de woordbediening. Het u zeggen vanmorgen, vlucht dan tot de Heere, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, die ook uw ziekte kent en liefderijk geneest, ja, die van het verderf uw leven wil verschonen. En als we nu hem mogen kennen en mogen weten, hij heeft ons lief gehad. En we mogen hopen op zijn belofte. Dan hebben wij niets te vrezen. Ik zeg niet dat we nooit vrezen, maar we hebben niets te vrezen. Christus heeft de Satan in principe reeds onschadelijk gemaakt door hem de kop te vermorzelen. En zelfs al zouden wij ons leven op aarde moeten verliezen, en dat gebeurt eenmaal, tenzij Christus eerder wederkomt, dan geldt het troostwoord, wie overwint zal door de tweede dood niet beschadigd worden. En dan mag ik u vanmorgen nog een ander troostwoord aanreiken. De God des vredes zal de Satan haast onder uw voeten verpletteren. Rijke beloften zijn dit. En we kunnen ervan op aan, want zijn machtig arm bescherm de vrome en red hun zielen van de dood. Amen. Thank you. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Groot en heerlijk God in de hemel, u bracht ons bijeen rondom uw woord. En we hebben het mogen horen dat u die God bent die de oren wonderen doet op wonderen horen. Ook in die gebeurtenis die onze aandacht vroeg. Wat een bijzondere zorg betoont u daarin voor de voortgang van uw evangelie. Dat dat toch zou plaatsvinden, ondanks het woede van de Satan. En wat een bijzondere zorg tegelijk ook over uw dienaar Paulus, die u mocht toebehoren en u mocht dienen. Heren, we bidden van u, geef dat ook wij door genade u mogen kennen en oprechtheid voor uw aangezicht mogen leven. En dat wij het ook in alles van u en van uw genadige beloften verwachten in ons leven. U buigt u zo diep tot ons neer, Heere. En u komt tot ons met zulke rijke boodschap. O, wij bidden van u, verbreek onze harten er maar onder. En geef dat we ook bij de voortgang u mogen kennen. En dat het van ons mag gelden. Welzalig is de mens die op de Heere bouwt en zich geheel aan hem vertrouwt. Heere, laat zo uw woord met ons mee mogen gaan. En wilt u bij ons blijven, ook vanavond ons weer samenbrengen als gemeente. Geef ons smaak in uw dienst en zegen in uw dienst. En wil onze dankzegging aanvaarden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 6. Thank you. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Let's see.